Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Brandoffer en offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer toen zeide ik zie, kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. We willen gaan zingen op Psalm 40, het vierde vers. Belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld een christelijk geloof, met de woorden van vraag en antwoord 37 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 37 van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. En in aansluiting daarop zingen wij van Psalm 143, het tiende vers: leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, gij zijt mijn God. Dat zingen we nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreekt in zijn of haar hart. Aldus.
Wat verstaat gij door het woordeke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijk geslachts gedragen heeft, omdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf.
De schriftlezing vindt u in het evangelie na de beschrijving van Matthäus en wel hoofdstuk 26. En we lezen samen de versen 1 tot en met 16. Matthäus 26 vanaf vers 1 tot en met 16.
En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met een zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, waar hij aan tafel zat. En zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had kunnen duur verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo is ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12 genaamd Judas Iscariot tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid, opdat hij hem overleveren mocht. Tot zover.
De tekstwoorden voor vanavond vindt u in dit schriftgedeelte, Matthäus 26, en wel de versen 1 tot en met 5. Matthäus 26, vers 1 tot en met 5, woorden die wij nogmaals lezen. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zei: gij weet dat na 2 dagen Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas. En zij beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Immers, Heere, aan uw zegen is alles gelegen. We hebben uw hulp zo onmisbaar nodig. En laat dit maar het gebed van ons hart zijn: of schonk gij mij, ieder voor zich persoonlijk, de hulp van uw geest, zowel in spreken als in luisteren, opdat die ons leiden vanavond, opdat de heilgeheimen van uw getuigenis voor ons mogen gaan leven. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vree verbond getoond. En laat onze ogen dan maar op u letten, Heer. Geef dat wij vanavond het goede van u mogen aanschouwen, uw onbezweken trouw, Laat ons opmerkzaam zijn. Geef dat onze harten zich aangesproken mogen weten door de woorden die wij namens u als gezant van Christus wegen mogen verkondigen. In het geloof, Heren, dat u uw woord nooit ledig tot u laat wederkeren, maar dat u doen zult met het woord hetgeen u behaagt, en dat wat u behaagt in de verkondiging van het evangelie laat niets aan duidelijkheid te wensen over, namelijk dat de goddelozen zich bekeren en leven, en dat allen die zich door genade tot u mochten wenden meer en meer aan de weet zouden komen wie ze zelf zijn, en daarbij en daartegenover wie u bent, o Heere Jezus Christus. Immers te midden van onze nood en dood waarin wij onszelf hebben gebracht, bent u naar deze aarde gekomen om een volkomen heilswerk tot stand te brengen. En Heere, dat heil laat u ook vanavond weer verkondigen. Dat heil dat buiten ons ligt, in het volmaakte werk van de Heere Jezus Christus. Met daarbij het bevel van u, o Hemelse Vader. Zie het lam van mij, het lam dat ik geschonken heb, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. En daar hebben we toch alle belang bij, Heer. O, dat wij niet ten onder zullen gaan aan onze ongerechtigheden, maar dat wij gered zouden worden door uw gerechtigheid, o gezegende Heere Jezus Christus. Want die gerechtigheid alleen redt ons van de dood. O, waar het er nooit van kwam, wil ik vanavond laten plaatsvinden. Die zalige ruil, dat wij onze zonden en ellende aan u mogen geven. Omdat wij uw gerechtigheid en onze zaligheid uit u zouden mogen ontvangen. Heren, de apostel heeft daar zo heerlijk van getuigd, uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen genade voor genade. O, en om die genade bidden wij u. Gena, o God, gena. Hoor ons gebed. Neem onze roep ter oren. O God van Jacob. O God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef ons een ongestoorde en gezegende dienst. Mag uw naam verheerlijkt worden. En mogen wij de zalige baat van de bediening ervaren. Jong en oud. Klein en groot. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Volgende week zal in beide diensten uw eigen predikant voorgaan. In de morgendienst zal Levi van Dijk gedoopt worden. In de waarheidsvriend van 28 februari staat een vraaggesprek met een werker in een voor het evangelie gesloten land. Deze vrouw heeft voor de waarheidsvriend haar verhaal verteld in 2 afleveringen. U kunt vandaag het 2e exemplaar meenemen van het nummer met de 2e aflevering. Wij vragen u om haar in de voorbeden te gedenken, om in dat gesloten land vol duistere machten het woord te delen. Morgenavond vergadert de kerkenraad om 8 uur. Aanstaande woensdagavond is er bijbelleesgroep. De profeten Habakkuk en Zefanja en Openbaring 16 en 17 dienen gelezen te worden. Aanstaande donderdagochtend is er vrouwenkring Hadassah. Koffie vanaf 9:45 en om 10:00 beginnen we. Er is kinderoppas. De inleiding handelt over de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, de versen 1 tot 42. Aanstaande donderdagavond is er weer mannenavond. Vanaf 8:15 is er inloop. Om 8:00 starten we. Job 40 vers 20 tot Job 41 vers 25 zal behandeld worden namens dominee J. Belder en Fred Lefebvre en Cornelis Mostert, allen hartelijk welkom. In verband met de nascholing van uw predikant aanstaande donderdag en vrijdag kunt u in noodgevallen contact opnemen met uw desbetreffende ouderling voor pastorale zaken. Zie hiervoor het schema in de kerkbode. Mede in verband met deze nascholing wordt de gemeente hartelijk uitgenodigd ter gelegenheid van de verjaardag van dominee Schreur op vrijdagavond 15 maart in het Anker. Verder nodigen we u vast hartelijk uit voor de gemeenteavond maandag 11 maart. Na de inbreng van de colleges en andere sprekers zullen Lisanne Mostert en Rodé Teunissen het een en ander vertellen en laten zien over hun wonen en werken in Zuid-Afrika. Voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Wat betreft de collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kinderbijbelclub. De tweede collecte voor de kerk. Deze collecte zullen nu worden gehouden tijdens het zingen voor de preek. En bij de uitgang zal de derde collecte bestemd zijn voor het onderhoudsfonds. Tot zover de afkondiging. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 2... en daarvan de versen 4, 6 en 7. Wij noemen die Psalm 2 vers 4. En ik die vos met zoveel macht bedeeld zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Het zesde vers: vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. En tenslotte het zevende vers: welzalig zijn die na zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Wij noemen nu de versen 4, 6 en 7 van Psalm 2. Thank you. Gemeente, het is vandaag de eerste Lijdenszondag. En wij hopen de komende 7 weken de Heer Jezus te volgen op zijn Via Dolorosa. Dat is de weg van het lijden. En met dit hoofdstuk, Matthäus 26, begint de lijdensgeschiedenis van Jezus. Onze tekstwoorden zetten ook zo in. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had. Wat er staat te gebeuren, wordt ons nu achteraf in de schrift als geschiedenis vermeld. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen, dat wat over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus wordt verteld in de Bijbel geen verhaal is, maar geschiedenis. Als Jezus wordt geboren, is het ook al zo belangrijk om erop te letten dat de Bijbel steeds maar vertelt dat het gebeurd is. Het is werkelijk geschied. Er zijn nog heel wat kinderen in de kerk vanavond en ik denk dat er een hoop kinderen zijn die door het kerstfeest heel veel van de teksten uit Lucas 2 uit hun hoofd kennen. En het geschiedde. Zo begint Lucas 2 in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze beschrijving geschiedde, daar hebt u weer dat woord geschiedde, toen Cyrenius stadhouder over Syrië was. En dan wordt er van Jozef en Maria gezegd, en het geschiedde, terwijl ze daar waren, dat is in Bethlehem, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En ze wond hem in doeken en legde hem neer in de krib. En dan kun je al direct horen dat de geboorte van Jezus al direct zijn zaligmakende uitwerking geniet. Want dan lezen we, en het geschiedde als de engelen van hen, dat waren de herders, weggevaren waren, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is. Ook weer de nadruk op de geschiedenis. En nu vanavond zijn we 33 jaar later. En nu staat de Heer Jezus Christus 2 dagen voor zijn dood. En dan wordt ons gezegd, en het is geschied. Gingen die herders naar de kribben om zich zalig te kijken op de geboren zaligmaker Jezus Christus. Vanavond brengt de Heilige Geest ons aan de voet van het kruis. Opdat wij zouden zien op het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Zijn er nu in de kerk die met hun zonde geen raad meer weten? Dat zou toch kunnen? Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Wel, vanavond wordt u deze Christus der Schriften voor de ogen geschilderd, opdat we op hem zouden zien. Voor het eerst, en wat een wonder is dat. Er zullen ongetwijfeld kinderen van God in de kerk zitten die zeggen, o dominee, ik weet het nog als de dag van gisteren. Hoe ik voor het eerst het oog mocht slaan op die gezegende borg en zaligmaker, Jezus Christus. Wat een ervaring was dat? Zeg ik te veel als ik zeg, u raakte er niet op uitgekeken. O, wat een genade als we oog krijgen voor de schoonheid van deze zaligmaker Jezus Christus, die aan het kruis is gehangen om gezien te worden. Niet om zoals die mensen die langs het kruis liepen, zo worden ze ons getekend, voorbij gingen en niet verder kwamen dan hem te bespotten, maar om nu stil te staan of te knielen bij het kruis, welke houding u of jij ook aan zou nemen, maar om nu met de ogen van het geloof op hem te zien. Ik zal u niet van afhouden vanavond. Als gezant van Christus wegen zal ik u bidden om van de diensten van deze zaligmaker gebruik te maken. En het geschiedde toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Daar moeten we acht op slaan wat er hier staat, want het geeft aan dat er nu voor goed en voor altijd een einde is gekomen aan de profetische bediening van de Heer Jezus Christus hier op aarde. 3 jaar lang heeft hij de discipelen en de scharen geleerd, heeft hij in woord en daad bewezen dat hij is de Christus, die grote leraar der gerechtigheid en die profeet die al van oude tijden beloofd was. Ik denk aan die bekende tekst uit Deuteronomium 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zegt Mozes dan, zal u de Heer uw God verwekken en naar hem zult gehoren. Dat is dus ook alweer een gebod van de hemelse Vader, die zijn zoon zal verwekken uit zijn broeders, en hij heeft het gedaan, nietwaar? Hij is de grote zoon van David, en naar hem zult gehoren. En hoe heerlijk heeft de Vader dat nogmaals laten horen op de berg der verheerlijking. Dit is mijn geliefde zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, ook weer een gebiedende wijs. O, in dat horen van zijn stem ligt het leven. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. U moet weten dat Jezus nooit een woord van zichzelf heeft gesproken. Daar heeft hij ook verschillende keren de nadruk op gelegd in zijn spreken. Ik lees in Johannes 12. Want, dat zegt Jezus dus, ik heb uit mezelf niet gesproken. Maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo, gelijk mij de Vader gezegd heeft. Hij neigt ze door om op de inspraak van zijn God te wachten. En Vader, en die woorden geeft hij door. Tegen de Joden die zeggen dat zij Abraham tot een vader hebben, zegt Jezus, maar nu zoekt gij mij te doden. Een mens die u de waarheid gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Hebt u het alweer? En tegen zijn discipelen zegt hij, die u hoort, die hoort mij. En die mij hoort, en dat mogen we ook vandaag zeggen, en die mij hoort, die hoort mij niet, zegt Jezus. Maar degene die mij gezonden heeft. Nou, Jezus spreekt dus de woorden Gods namens zijn hemelse Vader. Woorden die de Vader hem zelf te spreken geeft. Dat is zijn profetisch ambt geweest. Maar nu komt er nog een facet bij. Profeteren is niet alleen namens God spreken, zoals we dat zojuist hebben aangetoond. Maar profeteren is ook voorzeggen wat in de toekomst geschieden zal. En nu heeft Jezus met name in die laatste 2 hoofdstukken die aan ons hoofdstuk voorafgaan, in Matthäus 24 en 25, profetisch gesproken. Ik zal er kort iets van zeggen, omdat het hier gaat over al die woorden die hij beëindigd heeft. Dan gaat het over de voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem. Nogmaals, Jezus staat hier bijna al met 1 been in het graf, om zo te zeggen. Zo dichtbij is het. Over het evangelie van het koninkrijk dat in de hele wereld gepreekt zal worden. Over de verdrukking die aan de wederkomst van de Zoon des Mensen vooraf zal gaan. Dan een aantal gelijkenissen die met name de nadruk leggen op het feit dat we bereid moeten zijn op de komst van de Heer Jezus Christus, de meest bekende gelijkenis die in Matthäus 25 genoemd wordt, is die van de wijze en dwaze maagden. Alle kinderen weten wat erin staat. Vijf meisjes die voldoende olie in de lampen en in de vaten hadden. En vijf meisjes die alleen maar olie in de lampen hadden, niet voldoende olie in hun vaat. En alle tien vielen ze in slaap. En dan klinkt er wekroep. De bruidegom komt. Ga buiten tegemoet. Ja, en dan kunnen de meisjes die voldoende olie hebben, de bruidegom tegemoet gaan. Ze zijn op tijd. En ze zijn toegerust. En ze mogen de bruiloftzaal in. En u weet het, die vijf anderen hadden niet genoeg olie. Die moesten eerst nog gaan kopen. Ze kregen van die meisjes die voldoende olie hadden niets. Want dan zeggen ze, dan gaan onze lampen straks ook uit. Nee, dan moeten ze zelf gaan halen. Maar dan zijn ze te laat. Dan komen ze bij de deur en dan is die gesloten. En dan wordt er gezegd dat de bruidegom ze niet kent. Dat is een waarschuwing van de Heer Jezus Christus toen. En dat is een waarschuwing ook nu. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. En dan vind ik het alles zo mooi, wat de Heer dan zegt, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Hij waarschuwt ons, opdat wij troost en vrede zouden vinden. Bij hem die zijn vrede schenkt. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft. De wereld biedt slechts tijdelijk ophouden van oorlogsgeweld. En dat noemen we dan vrede. Maar dit is de vrede met God. In en door de Heer Jezus Christus. Wauw. De vraag is dus aan ons allemaal. Zijn we bereid om de Heere te ontmoeten? Ook al zullen we misschien de wederkomst niet eens meemaken. Maar zullen we voor die tijd al sterven? Maar dan is toch ook de vraag. Is er olie in de lampen en in de vaat? Mag het ons gelden en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Nou, dat is nu wat de Heilige Geest aan u, aan jou en mij wil schenken. Jesaja die zegt het zo prachtig. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Laat het nooit vergeten dat het geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest, door het gehoor. Zo eenvoudig is het, hè? God zoekt contact met zondaar door zijn stem te laten horen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. Neig uw oor en kom tot mij. En dat is in de Bijbel een synoniem voor het woord geloof. Geloven, dat kan op allerlei wijze plaatsvinden. Nu, één daarvan is komen tot de Heer. Of, zoals we zojuist hebben gezongen, en kus de Zoon, vanouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg, voor alle ogen. Dat is ook een wijs van geloof. Dat wij bij wijze van spreken, zoals Luther dat zo prachtig zegt, de lippen van het Oude Testament, of de lip van het Oude Testament moet ik zeggen, dat is de onderlip. En de lip van het Nieuwe Testament, dat is de bovenlip van de Heere mogen kussen. Kus de Zoon van ouds u toegezegd. Nou, de profetie van Jezus heeft hier een einde. Zijn profetische bediening heeft hij volmaakt. Beëindigd. En nu begint hij aan zijn priesterlijke bediening. als die grote hoge priester die zijn weg zal gaan van bitter lijden en sterf. Het zal hem gelden door lijden tot heerlijkheid. En daarom confronteert hij hier zijn leerlingen met wat er nu te gebeuren staat met deze woorden. Gij weet, zegt hij, dat na 2 dagen Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Het is niet de eerste keer dat ze dit horen. Ja, niet dat het binnen zo korte tijd zal gebeuren, maar hij heeft al 3 maal eerder een lijdensaankondiging gericht aan het adres van zijn discipelen. Hij wilde ze voorbereiden op het feit dat dit alles hem zou overkomen. En dan zei hij steeds dat hij overgeleverd zou worden en dat hij gekruisigd zou worden. En dan liet hij altijd erop volgen dat hij zou opstaan van de dood. Maar dat laat hij hier achterwege. Hier spreekt hij alleen over overgeleverd te worden tot de kruisdood. En dus kennelijk krijgt hier zijn sterven alle nadruk. Lijden en sterven. En wat wil hij daar in zijn kerk toen, maar ook vandaag nog, troost en bemoediging aanreiken? Want wat zal hij nu doen? Wel, na deze zullen ze het alles verstaan. Hier en nu hebben ze ook absoluut niet door waar het over gaat. Dit hebben ze nu steeds in de weg gestaan. Petrus was degene die het zei, het zal u geenszins geschieden. En dan staat er, en desgelijks zeiden zij al. Als het aan de discipelen had gelegen, zou er nooit een zaligmaker geweest zijn die door zijn zoen en kruis verdienste nu, 2000 jaar later, dat volkomen heil in Christus Jezus, zo royaal, dat wil zeggen, zo koninklijk, zou laten preken door zijn dienstknechten. Vind je het geen wonder dat je dat iedere zondag nog mag horen? Dat de Heere geen lust heeft in onze dood en in onze ondergang. En het beste bewijs daarvoor is dat hij het liefste dat hij had en heeft prijsgegeven aan het oordeel over de zonde. Hij is plaatsvervangend de dood ingegaan. Hij is ten onder gegaan aan u en mij bestaan. Zo heeft hij de zonde van het ganse menselijke geslacht, zet de catechismus zo geweldig, op zich genomen. Hij heeft ze weggedragen als het lam van God. Niet alleen de zonde van het kerkvolk van Haskamp. Nee, al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft als het lam van God de zonden van de wereld weggedragen. Om te laten zien dat er niemand, maar dan ook niemand van dat heil, wordt uitgezonderd dan degene die zich daar zelf van uitzondert. Als u vanavond nou zegt, het is niet voor mij. Nee, dan is het ook niet voor u. En dan zul je er ook nooit de troost uit ontvangen. Maar oh, dat bevende hart, daar wordt hier ook over gesproken in Psalm 2, niet waar? Juichen en beven tegelijk. O, te horen dat er heil, volkomen heil is in Christus. En dan haast niet kunnen geloven, net als die bloedvloeiende vrouw. Met angst en beven naar Jezus gaan. Maar toch indien het de zoom van zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen zijn. O, zo gebruik te maken van hem, bij wijze van spreken vanavond stiekem, zonder dat iemand het merkt. Is daar dat gelovige contact met deze dierbare Christus. En zul je het ervaren dat er kracht van hem uitgaat tot een volkomen genezing voor heel je verloren bestaan. Ja, waarlijk, zegt Jesaja. Ach, die man die wist niet wat wij weten. En toch zegt het, ja waar, het is echt waar. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. O, hij wilde sterven. Om de zonde, de dood en de hel te overwinnen, opdat een ieder die in hem gelooft zal leven, zelfs al ware hij gestorven. Bedenk het, hè, dat de dood niet het laatste woord heeft gehad. Nee, hij heeft die dood overwonnen. En dan vind ik het zo bijzonder dat nou die grote vijand, Saulus van Tarsus, onderweg naar Damascus, om alles te doden en uit te roeien wat van Christus was, dat hij die Christus nu ontmoet. En dat die Saulus, als Paulus, mag getuigen in het aangezicht van de levende Christus. Dood, waar is uw prikkel? Het is gewoon tarten van de dood. En maar de majesteit heeft die dood niet waar. Dat kan u en jou toch ook wel zo vervallen, denk ik. Hij zegt, oh, die vreselijke dood. Hij moet de venster maar binnenklimmen bij je. Misschien is hij al meerdere keren bij u binnen geweest. En mag hij er zelf nog zijn. Nou, dan wordt ons hier vanuit de schrift getoond hoe Jezus, door zelf die dood in te gaan, de dood heeft overwonnen. Hij heeft het in alle rust, toen het heilswerk volbracht was, tegen zijn vader gezegd: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo had hij de macht om het leven af te leggen. En, zegt de schrift dan, hij had ook de macht om dat leven wederom te nemen. O, wonder. Hij nam het op. Want dat graf kon hem niet houden. Hij kon geen verderving zien. Hij stond op uit de doden. Nou, met het oog daarop, zegt Paulus, dood. Waar is uw prikkel? Die is door hem eruit genomen. Er is geen angel des doods meer voor degene die op Jezus ziet. Kent u dat paaslied ook? Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, vreest zelfs dood en hel niet. Dat is nou een gave van God. Oh, wat een heerlijke gave. Ja, dat zijn onuitsprekelijke gaven. Wat een genade. Wat een genade, oh God. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. Want voor degene die op de Heer Jezus mag zien, is de dood geen bezoldiging meer van de zon. Nee, Jezus heeft de rekening betaald. De schuld is volks hebt uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. Zo is het toch. Nee, voor degene die op Jezus zien, is de dood een poort naar het eeuwige leven. Nou, zegt Jezus tegen zijn discipelen, gij weet dat er 2 dagen Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Nou, natuurlijk weten die discipelen dat over 2 dagen Pascha is, dat mag duidelijk zijn. Daar hebben ze zich ook op voorbereid. Maar, weet je wat ze niet weten? Dat in de persoon van de Heer Jezus Christus nu het ware paaslam geslacht staat te worden. Zodat dat slachten van al die duizenden paaslammeren ieder jaar weer opnieuw voor goed en voor altijd achterwege kan blijven. Hij zal lassen. Paaslam geslacht wordt. Paulus zegt in 1 Korinthe 5. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Hoor je het Paulus zeggen? We weten, hè, wie die was. Hè? We weten wie die was. En nou is Christus voor hem het Pascha geworden. Hij is ons Pascha, zegt hij. Dat sluit hij dus al de gelovigen bij in. Hij zal zijn leven. Hij zal als een lam ter slachting geleid worden. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Want ook ons paas is voor ons geslacht. Ja, zegt hij, hij is ons paascha. Het is voor de eerste keer dat Jezus hier zijn dood in verband brengt met het paascha. Daadwerkelijk op het paascha betrekt. U weet dat het paascha een van de grootste feesten was van de Joden. Samen met Pinksteren of het Huttenfeest kwam men bij duizenden naar Jeruzalem, naar het bevel van de Heer, om in gedachtenis te houden die wonderlijke uitredding van het volk van Israël uit Egypte. Het is altijd weer bijzonder om te lezen wat er dan moet gebeuren. U weet dat de Heer voornemens is om al de eerstgeborenen van Egypte, van mens en dier, te doden. Om zo die farao alsnog te bewegen, dat volk van Israël te laten trekken. Mag ik het zo zeggen, het was de laatste pijl op de boog van God. Maar hij wilde zijn volk Israël daarvan vrijwaren. Niet omdat het volk van Israël beter was als de Egyptenaren, moet u niet denken. Want dat volk van Israël, dat heeft in Egypte de afgoden van Egypte gediend. En ze waren er zo aan verknocht, dat toen ze onder aan de berg van Sinaï stonden en Mozes op de berg was, een stierkalf wilde maken. Om te vereren. Zogenaamd onder de naam van de Heere Heere, maar ondertussen was dat stierkalf een god van Egypte. Zo lag dat nog bij hem. Nee. Dit volk was door God verkoren. En dit volk was uitverkoren om uit de slavernij van Egypte bevrijd te worden. Van daaruit alleen is het te verklaren dat het gebeurde. Maar, alle kinderen weten het, dan moest er in het huis, elk huis, tenzij men de kosten niet kon opbrengen, elk huis moest een lam geslacht worden. Anders mocht je deel als familie. En dan moest dat bloed van het paaslam, dat geslacht zou worden, paascha betekent voorbijgang. Dan moest dat bloed van het paaslam gestreken worden aan de bovendorpel en zijposten van de deur. En dan was dan de engel van het verderf die rondging om te doden, mens en dier, eerstgeborenen. Als die dat bloed zag, dan wist die verderfengel dat de dood daar al was geweest. Dat de dood daar, mag ik het zo zeggen, al huis gehouden had. Plaatsvervangend. In dat lam, dat volmaakte lam, waar niets aan mocht mankeren. Als dat lam geslacht was en het bloed gestreken, was het goed. Nou, dat lam zag op de Heer Jezus Christus. Nou, dit lam staat nu klaar. Om dat werk te gaan doen. Om door dat ene offer, al die offers van al die honderdduizenden dieren, voor eens en voor altijd uit te bannen. En wat blijkt nou? Dat hij, die hier de zoon des mensen wordt genoemd, hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Omdat wij als mens hebben gezondigd, zal hij als mens naar ziel en lichaam bijden. De straf op de zonde dragen en het oordeel van God wegnemen. Hij weet naar zijn goddelijke natuur precies wat er te gebeuren staat. Dat zegt hij ook. De zoon des mensen zal overgeleverd worden. Hij weet ook wanneer het gebeuren gaat, over 2 dagen. Wanneer het paascha gevierd zal worden. En hij weet ook hoe het gaat gebeuren. Hij zal gekruisigd worden. U merkt wel dat de regie volkomen in handen ligt van Jezus zelf. Zo zal het gaan. En dat is, dat mag duidelijk zijn, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dus niemand hoeft te denken dat deze dingen Jezus zomaar toevallig overkomen. Nee, voor en al eer het te gebeuren staat, spreekt hij er hier volmondig over. En dan zal dat lijden geheel vrijwillig en dat sterven geheel vrijwillig ondergaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zoon des mens. Dat is ook de titel voor hem, dat hij is de Christus. De gezalfde van de Heer. De Zoon van God. Nou, hij zal worden overgeleverd, staat hier. Nou, is dat bij ons vertaald met hij zal worden overgeleverd, maar in Grieks staat hier eigenlijk geen toekomstige tijd, geen futurum, zoals we dat noemen, maar een tegenwoordige tijd. Dus het is zo nabij, en Jezus weet dus zo zeker dat dit alles staat te gebeuren, dat hij hier al zegt, hij wordt overgeleverd. En hij wordt gekruisigd. Overgeleverd. Van de een naar de ander. Want wat is er gesleept met Jezus in die overlevering? Van de ene plaats naar de andere plaats. Dat begint al met de overlevering van Judas. Aan de menigte die eraan komt, gewapend met zwaarden en stokken, in de hof van Gethsemane. En als Judas zijn meester heeft verraden met een kus, en ze zo in de handen van de menigte heeft gegeven, dan geeft de menigte hem over aan Caiaphas, in het paleis van Caiaphas, waar Caiaphas het Sanhedrin bijeen heeft geroepen. En als ze dan Jezus ter dood hebben veroordeeld vanwege godslastering, dan leveren Caiaphas en het Sanhedrin hem over aan Pilatus, de stadhouder, de gouverneur in Jeruzalem. En Pilatus die levert hem weer over aan Herodes, want die begeerde zo graag Jezus nog een keer te zien. En die Herodes weet geen raad met Jezus, want Jezus die kut hem geen woord waardig. En dan gaat Herodes hem weer overleveren in de handen van Pilatus. En Pilatus, die met Jezus ook geen raad weet, wat moet ik nog met Jezus doen? Dat is ook wat, hè? Als we niet weten wat we met Jezus aan moeten. Ik heb wel eens gelezen van een predikant die toen hem erover sprak, zei: Heer, Pilatus weet het niet, maar geef hem dan toch aan mij. Nou, misschien mag dat nou het antwoord zijn. Wat moeten we met Jezus doen? Heer, geef hem dan aan mij. Opdat ik het weten mag. En onze koning is van Israëls God gegeven. Trek je handen maar uit naar hem. Vraag naar hem. Naar de Heer. En naar zijn sterkte. Naar hem. Die al ons heil bewerkt. Nou. Wie is er nou tegen zoveel zondagsliefde bestand? Pilatus levert hem over aan de hoofdman. Die met zijn soldaten Jezus zal gaan kruisigen. Overgeleverd. Om gekruisigd te worden, staat hier. En dat uit liefde. Tot zondaar. U kent de bekende gezang wel. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn zoenbloed verwierf. Wie is tegen zoveel liefde bestand? Welke zondaar kan zich nog veroorloven om nu niet naar het bevel van de hemelse Vader op het lam van God te zien? Dat is het lam zoals hij ons gepreekt wordt, gemeente. Denk niet dat u een of ander bijzonder gezicht krijgt. Nee, het geloof richt zich altijd op de Christus der Schrift. Zoals God hem laat preken, zo komt hij tot ons. Ook vanavond, laat daar geen twijfel over bestaan. In het boek Openbaring kunt u lezen dat Jezus wandelt tussen de 7 gouden kandelaren. Dat wil zeggen dat hij wandelt tussen de 7 gemeenten van God. Van God die staan voor al de gemeenten wereldwijd. En tussen die gemeenten zet hij zijn voetstap. En waar hij zijn voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. Wel nu. Zo dient hij zich aan ons hart vanavond. En de Vader beveelt, zie op het lam van mij. Het is mijn lam. Zul je het goed beseffen, zegt de Heer dan. En het is mijn kind. En waarom hangt hij dan nu aan het kruis? Opdat u, opdat jij, opdat ik, in het zien op hem, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat wil zeggen prijs gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, terwijl Jezus dit alles aan zijn discipelen meedeelt, dan staat er, toen vergaderen de overpriesters en de schriftgeleerden, de ouderlingen, de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas. Toen, hè? Dat is hier in volgorde de tijd aangegeven. Eerst heeft Jezus gezegd wat er staat te gebeuren. En daarna, toen, vergaderen de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. 3 groepen van geestelijke leiders bijeen. Het Sanhedrin genoemd, onder leiding van de hoge priester Caiaphas. En dan komen ze bijeen in de aula, staat er in het Grieks, dan weet u meteen waar ons woord aula vandaan komt. In de aula, dat is de grote zaal van het verblijf van Caiaphas. Daar wordt die extra vergadering gehouden. We weten dus nu waar ze vergaderen, in het huis van Caiaphas, en we weten nu ook waarom ze vergaderen. Want, wat staat er in onze tekst? Ze beraadslagen samen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. U hebt morgen kerkraadsvergadering, broeders. 20 uur heb ik voorgelezen. Moet je je voorstellen, de kerkraad bijeenkomt om zulke plannen te beramen. Als het niet in de Bijbel zou staan, zou het niet kunnen geloven. Het hoogste college. Het hoogste college binnen de Joodse religie is hier bijeen. Hoge priester, de vertegenwoordiger van God, tussen God en mens. Met de voornaamste leiders om hem heen. Ja, ik moet het echt met geloof lezen. Toen vergaderden de overpriesters in de zaal van Caiaphas en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En ze beraadslagen samen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Ze bedenken hier samen een moord. Ik wil u geen lesje strafrecht geven, maar er is verschil tussen doodslag en moord. Doodslag, dat gebeurt als je door de omstandigheden van het ogenblik tot het doden van een mens komt. Dat noemen we doodslag. Maar een moord noemen we wanneer een mens gedood wordt met voorbedachte raden. Wanneer je dus een plan beraamd hebt. Nou, hier zitten al 71 geestelijke leidslieden bijeen om de moord te beramen op Jezus. Doodslag met voorbedachte raden. De mens Jezus. En wat voor een mens. Nooit geen zonde gehad. Nooit geen zonde gedaan. Hij kon tegen al deze lieden zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Het was een spijs en drank om te doen de wil des Vaders. God lief te hebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dat is zijn leven geweest. God zegt zelf tot tweemaal over. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Nee, zegt die raad hier. We gaan niet naar hem luisteren. We gaan hem vermoorden. Hoe dan? Ja, als we het er allemaal over eens zijn dat die uit de weg geruimd moet worden, dan komt natuurlijk de volgende vraag naar voren. Broeders, hoe gaan we dat regelen? Want het is natuurlijk nog niet zo eenvoudig om iemand zomaar uit de weg te ruimen. Nou, dat gaan we met listigheid doen. Er staat hier in het Grieks een woordje voor listigheid. Betekent letterlijk lokaas. En lokaas, dat gebruik je om een dier op slinkse wijze te vangen en of te doden. Nou, zo willen ze dus Jezus. Op slinkse wijze vangen en dood. Nou, de slinkse wijze, dat weten hoe ze dat gedaan hebben. Met leugen en bedrog. In die zaal van Caiaphas. Wat heeft er zich niet afgespeeld? Valse getuigen zijn er gekomen, maar die konden uiteindelijk dan toch geen gewicht in de schaal leggen. Nou, dan is het Caiaphas zelf die zegt, ik bezweer u bij de levende God. Of gij zijt de Christus. De Zoon van God. Ja. Dan mag Jezus zeggen wie die is. Dat ben ik. Of gij hebt het gezegd. Hoe dan ook. Daar belijdt hij wie hij is. En dan mag dan scheurt die toneelspeler zijn kleren. Gij hebt zijn godslastering gehoord. Wat denkt u? Hij is des doods schuldig. Is wat. Leugen en bedrog. Slinkse wijs. Listigheid. Maar ja, dan zit je nog met een probleem. Hoe moet je dat doen? Nou zijn ze het erover eens. Dat hij de doodstraf heeft verdiend. Maar hoe? Nou, dat is ook weer. En ze, die Joden die zo'n aartshekel hadden aan die Romeinen. Die zullen de Romeinen gebruiken om de kruisdood Jezus te doen overkomen. Die vervloekte kruisdood. Want iedere Jood wist, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Ach, zo moet het gebeuren. Het is wat, hè. Hij die nou gekomen is als het paaslam om te bevrijden van de zonde, van de dood, van de hel, van het graf. Dit paaslam, Gods enig geboren zoon en Gods eerstgeboren zoon, die moet vermoord worden. Kost wat kost, maar er komt er nog wat bij. Maar niet op het feest staat er dan, opdat er geen oproer worden. Kijk, die Joodse raad die wist heel goed dat Jezus toch bij velen onder het volk gevolgd werd, in achting stond. In Johannes 12 horen we dezezelfde Joodse raad zeggen, de hele wereld gaat hem na. Oh, wat waren ze beducht voor hun eigen positie. Ze zagen steeds meer gevaar in Jezus. Omdat hun eigen positie naar hun opvatting ondergraven werd door Jezus. En Lucas die zegt het zo. Al het volk hing hem aan. En waar ze natuurlijk danig van geschrokken zijn, dus nog maar een enkele dag geleden, kwam Jezus daar notabene op een ezelsveulen de stad binnenrijden. En wat heeft dat niet teweeg gebracht? Nou, dat laat ik u horen. De menigte spreiden hun kleren op de weg.
Anderen hieven palmtakken van de bomen en spreidden ze op de weg. En die voorbij gingen en die volgden riepen, zeggende, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David. Het wel komt in de naam des Heren. Hosanna, in de hoogste hemel. Nou, diezelfde mensen, die verblijven allemaal in Jeruzalem ter gelegenheid van het Pascha. En daarom moet dat uit de weg ruimen van Jezus. Ja, zo geruisloos gebeuren. Vandaar niet in het feest zelf. Omdat er geen oproep komt onder dat volk. Maar let er nou eens op wat daar beraadslaagd wordt. In dat huis van Caiaphas. Dat staat haaks op wat Jezus heeft gezegd. Jezus heeft gezegd, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. En hier zegt de raad 71 man sterk, niet in het feest, omdat er geen oproer onder het volk komen. Nou, wie heeft nu de regie in handen? De Joodse raad onder leiding van Caiaphas of Jezus? Nou, in de versen 14 tot en met 16, die wij gelezen hebben van Matteüs 26, gaat er al iets duidelijk worden. Want daar blijkt al uit dat niet wat die godsdienstige leiders hier beslissen zal gaan gebeuren. Maar daar horen wij wat Judas van plan is. Kijk maar, hij gaat naar de overpriesters om te vragen wat ze willen geven als die Jezus aan hen overlevert. Maar de deal is gauw gesloten. 30 zilverlingen. Weet je wat Jezus waard is? De prijs van een slaaf. En een slaaf was in die tijd het minste soort mensen wat je maar bedenken kunt. Het minste soort. Nou, dat is die waard. De prijs van het minste soort mens. Nou, Judas gaat akkoord. Voor die geldgierige Judas die de portemonnee van Jezus had leeggeroofd, is die 30 zilverlingen heel welkom. En nu? Ja, hij zocht gelegenheid. Nou, die gelegenheid, die wordt ook alweer, en het verbaast u en jou niks, door Jezus bepaald, want ze zitten daar samen in de paaszaal. En dan zegt Jezus ineens, terwijl ze daar met elkaar dat feest aan het vieren zijn, een van u zal mij verraden. Nou, u weet het allemaal, ben ik het Heere, ben ik het Heere. Dat is toch ook bijzonder om dat te horen. Wat zijn ze klein op dat moment? Kennelijk achter zichzelf er allemaal toe in staan. Ben ik het Heer? En dan zegt Jezus die met mij de beet in de schotel indoopt. Die is het. U weet het, en dan geeft Jezus die beet als hij ingedoopt heeft aan Judas. Daar wordt Judas door Jezus ontmaskerd. De discipelen hebben het niet eens doorgehad. Ze konden het niet geloven. Maar Jezus trekt de conclusie zelf. Hij bepaalt het moment van de overlevering. En niet de Joodse raad. Want wat zegt Jezus tegen Judas? Wat gij doet, doet het haastiglijk. Het moet namelijk op het feest gebeuren. En dan staat er, hij dan de beter genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht. En zo wordt het geleid dat het ware paaslam toch geslacht zal worden ter gelegenheid van het Pascha. Dus wel op het feest. En dan mogen we toch zeggen, en dan zal het waarlijk feest zijn. Al dit Pascha. Dit laatste Pascha van Jezus hier op aarde is tegelijkertijd het Pascha zoals het nog nooit gevierd is geworden. En het ook nooit meer gevierd zal worden. Want hij heeft met dat ene offer volmaakt degene die in hem gelooft. O, het is een feest van de verlossing. Het is een feest van de bevrijding. Het is het feest waarop de kop van Satan wordt vermorzeld. Het is het feest omdat de dood zijn prikkel heeft verloren en de hel haar overwinning. O, de wereld en de zonde hebben door zijn zoen en kruisverdienst en zijn opstanding uit de doden hun heerschappij verloren. Ja, dit is het feest waarop het werkelijk mag gelden. De schuld uws volks heb gij uit uw boek gedaan. Een feest ook, waardoor de scheiding tussen Jood en Heiden is opgeheven. O, u weet het, dat als hij zijn werk volbracht heeft en de Geest heeft gegeven de handen van de Vader, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden, dan is er geen beletsel meer, nog voor de Jood, nog voor de Heiden, om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade, om geholpen te worden en genade te vinden ter bekwamer tijd. Een feest ook, waarvan de Heer Jezus heeft gezegd: doe dat tot mijn gedachten, totdat ik kom. Opdat zijn kerk maar nooit zal vergeten wat het hem gekost heeft om zijn bruid te versieren met de bruiloftskleed dat hij voor haar heeft geweven en dat hij zelf haar omgedaan heeft. Die mantel der gerechtigheid door hem verworven en geschonken aan een zwarte bruid, zodat het haar mag gelden: ik ben zwart, doch lieflijk. Zwart als de tenten van Kedar, doch lieflijk als de gordijnen van Salomo. O, wat een heerlijk heilssieraad heeft hij dan bereid voor zijn bruid, dat is voor zijn kerk. O, en dan mogen we genieten van zijn offer. Hij zegt: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. En het bloed, de wijn die geschonken wordt, is mijn bloed in het Nieuwe Testament. Die wordt ook gegeven. Is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilssieraad hun eer vergroten. Dies mogen zij van blijdschap springen en op hun legers, dat is op hun bedden, zingen. Het lied gewijd aan 's Heeren lof, die hoger reist dan 't hemelhof. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken. O, liefste. Amen. Zingen wij Psalm 85. Het eerste vers. Laat ons danken en bidden. De Heere, wij danken voor uw woorden. Woorden van eeuwig leven. En dat voor mensen die de dood hebben verdiend. Als straf op onze zonde. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Wij die in zonden ontvangen en geboren worden en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dan mogen horen van hem die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, maar tot zonde is gemaakt. Hij was een en al zonde. Lam van God, beladen met de zonden van de wereld. Een vloek geworden zijnde voor ons. Daarom moest hij gekruisigd worden. Daarom moest hij aan het vloekhout sterven. Om zo de vloek tot een zegen te doen verkeren voor allen die op dit lam zien. Hoeveel keer hebt u het ons vanavond niet bevolen om te doen? En Heer, als het nog niet gebeurde, al dan in dit gebed nog maar, laat het dan zo zijn, gij heft mij het hoofd omhoog en doet nu gunst aan schat. Al laat het dan van zijn lippen klinken, dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Lieve zaligmaker, geef ons toch wat we niet missen kunnen. Geef ons toch dat allerhoogst en eeuwig goed. Ja, geef u zelf aan ons. Heer, wij danken u voor wat u gaf. O, geef dat er velen met de buik naar huis zullen gaan. Omdat ze acht gaven op het woord dat van u gesproken werd. Omdat u het hart opende. O Heere, dan is er toch geen houden meer aan. Ik wil en zij zullen. O zaag, als we gebroken worden onder uw zondagsliefde. Want hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende. Tot hem zich ter genezing werd. We bidden u voor deze gemeente. Met een herder en leraar, onze broeder. We dienen hem, Heere, uit uw volheid. O, dat velen tot verdieping van hun geloofsleven zullen gebracht worden door de prediking. Maar ook tot bekering, tot geloof. Niet langer meer. U in de weg te kunnen staan, maar door die trekkracht van uw genade tot u mogen komen. Ik zal ze voeren, ik zal ze trekken met koorden van liefde. Heere, verzoen de zonden die er waren, spreken en luisteren en onze dank aannemen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats en zegt is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het is het 11e vers van Psalm 118.
Gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.